Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. Banken mogen van de Bank voor Internationale Betalingen 1% van hun reserves in bitcoin aanhouden. En medeoprichter Jed McCallop van Ripple kreeg in 2012, 10 jaar geleden, miljarden aan XRP-muntjes cadeau. En over een paar weken, dan is hij helemaal klaar, dan heeft hij alles verkocht. Wat zegt dat over hem, wat zegt dat over Ripple? Dit is CryptoCast nummer 227, met eerst een half uurtje crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over de Crypto-encyclopedie, het nieuwe boek van Krijn Soeterman. En daarom hebben wij hier als gast Krijn Soeterman, ja, crypto-journalist, auteur van de Crypto-encyclopedie. Nu niet als co-host, maar ja, als gast.
Dus even wennen inderdaad aan deze kant zitten. Dus ja, een ander uitzicht.
Daarom zit er iemand anders aan de andere kant. Het is Robert Heijn de Nederhoed, ook wel eens gast geweest trouwens. Oprichter en directeur van BitMyMoney. Welkom.
Goedemiddag, Herbert.
Hi. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Over naar het nieuws. De Bank voor Internationale Betalingen, de BIS, Centrale Bank voor Centrale Banken, zeggen ze ook wel eens, die zegt dat banken 1% van hun reserves in crypto mogen gaan aanhouden. Robert Reinder, is dat volgens jou een belangrijke koerswijziging?
Ja, ik vind de hoe je hem brengt, vind ik heel mooi. Want eigenlijk is er volgens mij op dit moment geen eis, zeg maar, daaraan. Mm-hmm. En wat ze nu gaan invoeren is dat je maximaal 1% mag aanhouden.
Ja.
Dus in zekere zin is het een beperking. Maar aan de andere kant, doordat het nu zo in het nieuws komt, is het ook een kans van, hey, heb je er wel eens over nagedacht om het gewoon te gaan doen?
Ja, nou ja, bedoel jij te zeggen dat het eigenlijk altijd al mocht?
Nou, kijk, dan ben ik weer niet realistisch genoeg.
Die heb ik helemaal niet gehad.
Lijn is natuurlijk van niet doen, niet doen. Mm-hmm. Alleen er is nu geen regel dat ze een maximum mogen aanhouden.
Nee. Maar de ongeschreven regel was het dan misschien. Die was dus dat helemaal niks mocht
beleid,
aanhouden.
En nu komt er wel beleid en daarmee is de duidelijkheid. Dus dat is de positieve kant.
Ja, op die manier. Ja.
Hoeveel is 1% eigenlijk?
Heb ik informatie over. Ik wil wel eens weten wat Teunis Broosens hiervan vindt. Dat is de crypto-expert van ING. En die heb ik gemaild en die zei dat het zou neerkomen, en dan moet ik even checken hoor, op 1,5 miljard. En ik weet niet zeker of dat nou voor ING gold of voor de Nederlandse banken samen. Maar in ieder geval die orde van grootte.
Oh, dat is toch nog best wel flink.
Dus dat zijn wel serieuze bedragen waar het dan over zou kunnen gaan. Even kijken.
Het is ongeveer evenveel als Elon Musk in zijn eentje heeft gedaan.
Voor de Nederlandse bankensector heeft hij me geschreven, als geheel komt dat neer op zo'n 1,5 miljard... wat maximaal in crypto gestoken zou kunnen worden. En dan heeft hij ook nog gezegd, let wel op, want dit gaat over de eigen reserves van de bank. Het gaat niet over vermogen dat ze eventueel beheren voor klanten, want dat staat niet op de balans van de banken. Daar gelden dus sowieso andere regels voor, maar dat is op dit moment ook nog helemaal niet aan de orde bij de Nederlandse bank.
Ja, dus de banken hebben zeg maar in totaal een reserve iets van 150 miljard dus blijkbaar.
Dat zou dan het getal zijn voor de Nederlandse banken.
En daar op basis
op de bank
daarvan
staan, om zo te zeggen.
En is dat dan de basis waarop zij de hypotheek mogen strekken en dergelijke? Moet ik het zo zien?
Ja, dan moet je mij dan niet vragen. Daarvoor ben ik onvoldoende.
40, ja, okay.
Volgens mij kunnen ze hypotheken verstrekken wat ze willen, als de klant maar onderpand heeft. Is het zo niet?
Nee, volgens mij, want zij gaan zelf 10 keer een hypotheek verstrekken. Nou, gaan we ook Teunis vragen.
Ja. Nou, die moet sowieso weer eens een keertje langskomen. Maar wat zegt dit, Robert Reinder, dat dit mag van de Bank voor Internationale Betaling? Is dat eigenlijk voldoende?
Ik vind het een mooi signaal dat er in ieder geval beleid voor komt.
Is dit de instantie die daarover gaat, is eigenlijk mijn vraag.
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel, want Basel, die schrijft, de BIS, die schrijft de regels voor Europa.
Ja.
En als dit dus wetgeving wordt, want volgens mij is het nu nog een voorstel. Want vorige dag had ik nog een beetje nagelezen. Vorig jaar hadden ze gezegd dat er een 1-op-1 verhouding moest zijn met iets anders. Daar was protest op gekomen. Dus nu komen ze op 1%, wat al meer is dan er eerst was gezegd, zeg maar. Wat ik wel interessant vind, is inderdaad, hoeveel gaan het doen? En wat nou als die koers dan straks toch weer teruggaat naar die 60 of doorstijgt naar 150.000 per bitcoin? dan is die 1% ineens 2%.
Ja, oh, dan moeten ze hem verkopen.
Verplicht verkopen, ja. Terwijl ze een goede beslissing hebben genomen. Dus dat is wel een interessante dynamiek die gaat komen.
Ja, ja, ja. Nou ja, maar dat is een andere vraag die ik jullie wilde voorstellen, voorleggen. Moeten banken dit gaan doen? Is het verstandig voor banken om dit te gaan doen? Banken zijn normaal gesproken heel risicomijdend. Dat vinden ze zelf de juiste wijze. Maar vinden jullie, ik vraag het jullie even om de beurt. Jou eerst maar eens even, Krijn. Is dit iets wat banken zouden moeten doen in jouw ogen? Als uit welbegrepen eigenbelang, ongeacht het risico. Want bij 1% is het risico toch niet zo groot. Raad je het aan?
Ja, ik lijkt mij dat je als bank met financiële producten bezig bent en dat je daar misschien mee moet experimenteren. Maar misschien is dan 1% wel weer aan de hoge kant. Ik weet het niet. Ik zou het ze niet per se afraden, laat ik het zo zeggen.
Nee, en jij, Robert Reinder, jij raadt het ze vast aan. Want...
Nou ja, kijk, de weg die ik voor
leidt een cryptobedrijf.
Juist, dus de weg die ik voor ons zie is dat langzamerhand iedereen met Bitcoin gaat werken. En of dan de banken de eerste moeten zijn, weet ik niet. Ik zou het wel logisch vinden, wat Krijn ook zegt. Het is een financieel product, het is gereguleerd. Er is dan straks ook beleid in Europa, dus waarom zou je het niet doen? Zeker als je ziet wat voor voordelen het biedt.
Ja, dat wil zeggen meer upside dan downside is dan eigenlijk wat je bedoelt.
Ja, en voor settlement eventueel. Dus het is nog een alternatieve infrastructuur waar ze aanspraak op kunnen maken wanneer de andere infrastructuur het lastig krijgt.
Ja, ja. Oké, ik ga Bert Slachter er even bij halen, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goeiedag Bert.
Hey, goeiedag.
Ja, we gaan het over de prijs hebben, maar omdat we het er toch over hadden en omdat jij er nu toch ook bij bent. Wat vind jij van die stap van de Bank voor Internationale Betalingen?
Ja, het is eigenlijk pas een eerste stap, hè? Want wat de BIS eigenlijk doet is een soort van raamwerk maken, kapitaal- en liquiditeitsraamwerk. Dat is bij ons bekend als Basel, hè? De regels van Basel.
Dat werd hier ook genoemd. Ja.
En vervolgens wordt dat lokaal omgezet in wetgeving of toezichtskaders en dat soort zaken. Hè? Dat is gewoon bij ons.
Het lokaal bedoel je bij de lidstaat. Dus,
nou ja, in Europa geldt het dan voor de eurozone. Hè? Mm-hmm. En in Engeland zal de Bank of England dat bijvoorbeeld doen. Dus dat verschilt dan per land hoe dat dan vervolgens verwerkt wordt. En pas dan is het ook echt geldende wetgeving. Maar banken kijken hier natuurlijk wel naar. En het is denk ik wel interessant om te weten dat vorig jaar juni er ook al een aanwijzing door de BIS gegeven is. Dat ging toen om kapitaalsvereisten bij het aanhouden van crypto. Dan moest 1250% aangehouden worden, risicoweging. Terwijl normaal is het zo dat je moet 8% aan kapitaal aanhouden ten opzichte van je datgene wat je aan klanten voor klanten beheert, zou je kunnen zeggen. En bij crypto is dat 1250% gewogen. En dat maakt het dus maal die 8% 100%. Dat betekent dat als jij 100 euro aan bitcoin van een klant inneemt, dat je daar 100 euro aan eigen kapitaal tegenover moet hebben. Dus er was eigenlijk al een eis en die is nu specifieker gemaakt door te zeggen van, nou ja, het mag ook maar 1% van je balans vormen. En wat dat eigenlijk zegt tegen banken is, joh, als je crypto assets voor klanten bewaart, word dan niet eigenaar, zet het niet op je eigen balans, maar zet het in een aparte bewaarstichting. Dus behandel het net als andere beleggingsinstrumenten. Hanteer vermogensscheiding. Dat hele kleine stukje wat je dan wel op je eigen balans kan hebben, dat zou je kunnen gebruiken voor heel specifieke diensten die je aanbiedt aan klanten. Dus dat je tijdelijk wel wat blootstelling hebt aan crypto. Dus ik zie helemaal niet gebeuren dat banken dit als eigen belegging op de balans zetten. Dat is niet waar dit eigenlijk over gaat. Dit is de vraag, kunnen wij blootstelling hebben aan crypto omdat we dingen doen met de assets van onze klanten.
Oké. Laten wij het gaan hebben over de prijzen. Juni was de slechtste maand ooit voor Bitcoin in het slechtste kwartaal ooit. Nou, dat konden we er allemaal nog wel bij hebben, hè?
Ja.
En nou, intussen is er weinig gebeurd trouwens sinds de eerste dagen van juli.
Ja, precies. Nou, dit kwam eind juni kwam het zo'n beetje dat mensen zeiden van, nou, dit wordt de slechtste maand ooit. En daar leek het ook op. Alleen op het laatste nippertje ging de koers nog iets omhoog.
Oh, is dat zo? Dat heb ik dan even gemist. Dus het is niet waar.
Het was nu min 37.
Ja.
Nee, het is niet waar geworden. Het is nu min 37,3% in maand juni. Maar er zijn, kijk, ik denk dat het wel belangrijk is als perspectief. Er zijn in totaal 7 maanden met meer dan 35% daling. Mm-hmm. Dus het zit in een groepje van maanden van sterke daling. En dat geldt voor het kwartaal ook, hoor. Het kwartaal was in 2011 was nog een slechter kwartaal, maar er zijn wel meer kwartalen met zo'n 50% daling. Dus het was wel slecht. Het was wel, het is gewoon wel in de categorie van slechtste maanden en slechtste kwartalen. Daar valt hij wel in, ja.
Ja. Verder was er deze week ook nog slecht nieuws genoeg. Voyager, ook weer zo'n crypto-leenbedrijf, heeft nu de opnames van de rekening van klanten gestopt in navolging van bijvoorbeeld Celsius. BlockFi werd gered, maar daar vraagt niet hoe, hè, tegen een spotprijs. 3AC, Three Arrows Capital, dat crypto-hedge fund, ging failliet. Was er eigenlijk nog goed nieuws deze week?
Ja, dat is eigenlijk wel karakteristiek, hè, voor een bearmarkt. Is dat mensen zijn heel erg gefocust op alle risico's, op alles wat er nog mis kan gaan. Dus ook elk gerucht wat ook mogelijk iets slechts kan betekenen, het wordt heel erg uitvergroot. En een gedeelte ervan is ook gewoon onwaar, blijkt dan. Maar dat is gewoon de aandacht van de mensen gaat nu uit naar de risico's en de gevaren. Ja,
wat was er bijvoorbeeld onwaar deze week?
Vorige week, dat weten we niet zeker, maar er gingen geruchten rond dat Circle bijvoorbeeld op omvallen stond. Het bedrijf achter USDC, een Euro-C. En als je gaat kijken naar de argumentatie ervoor, dan lijkt daar heel weinig van waar. Maar ja, dat gaat dan wel met duizenden likes op social media over. Ja. Over Circle gesproken, zij hebben vorige week 30 juni Euro-C gelanceerd, hè, de stablecoin.
Ja. Hebben we het over gehad? Euro stablecoin, ja.
Hebben we het over gehad, precies. Ja, en dat is wel goed nieuws. Hè. Dus dat is één voorbeeld van dingen die nu gebouwd worden. Hè. Dus er wordt ontzettend hard gebouwd door developers, door bedrijven. Dat zijn dingen die achter de schermen gebeuren. En dan moet ik altijd terugdenken aan de vorige bearmarkt 2018. Ja, dat was de tijd, dus 2018, 2019, 2020, dat het Lightning-netwerk gebouwd werd. Ja. Had ook niemand het over in die tijd.
Ja,
en
wij
toen
wel,
was
hoor.
Er ineens... maar het domineerde niet het nieuws. Hè?
Nee.
En dat gebeurt dus nu ook. Er wordt achter de schermen weer aan allerlei dingen gewerkt. Ja, en daar hebben we het nu niet over. Nee, de kranten die staan nu vol met alle de BlockFi's en de Voyagers.
Ja, nou goed, de koers heeft te maken met waar iedereen het over heeft. Hè. En dat is dus vooral dat slechte nieuws. Desondanks hebben we een behoorlijk stabiele koers. Hè. Die blijft maar vast gelijmd op die $20.000. Dat is eigenlijk niet eens verkeerd als je nagaat hoe depressief iedereen is.
Ja, dat klopt. Dat is zeker. Dus wat je eigenlijk, denk ik, mag constateren... Hè, dat in de afgelopen 3-4 weken de kopers... Dat er onder de verkopers een hele grote groep is... die dat niet vrijwillig doet. En dat zijn bedrijven die te veel risico hebben genomen... Ja. Miners die te veel risico hebben genomen... van die leenbedrijven, hedge funds... En die geliquideerd worden, die gedwongen worden om dingen te verkopen. Ja, daar zijn blijkbaar dus kopers voor. Hè? En als je dan gaat kijken naar de verschillende... dat kunnen we in de blockchain natuurlijk mooi doen... naar de verschillende groepen. Wie is er nou aan het kopen? En dan zie je een hele duidelijke groep... van mensen die minder dan 1 bitcoin bezitten, de kleintjes. Maar ja, die kleintjes bij elkaar... die kopen zo'n 40.000 bitcoin per maand. En dat is alleen al 1,4 keer zoveel... of dat is 1,4 keer, of 40% meer moet ik zeggen... dan wat er in omloop komt. En dus alleen die hele kleine groep, de groep kleintjes... dus een grote groep natuurlijk, met allemaal kleintjes... die eet al alle nieuwe bitcoin op. En dan is er de groep boven de 10.000 bitcoin... de echte whales, zeg maar, die kopen ook. En de groep daartussen, ja, daar is het dus een gemengd beeld. En ik denk wat domineert... Dat zijn de partijen die dus gedwongen moeten verkopen. En als dat ophoudt, met andere woorden... alle ellende is daaruit, ja, dan hou je dus een balans over... van meer kopers dan verkopers.
Ja, hè? Ja.
Ik kan dat trouwens bevestigen. Bij Bitmoney hebben we natuurlijk zicht op wat de klanten doen. En we hebben de afgelopen 2-3 maanden structureel meer mensen die kopen. Dus in volume, en dus niet het aantal mensen. Want mensen die verkopen zijn er meestal minder. Maar die verkopen meer, want die hebben langere tijd gespaard. Maar netto gezien elke maand meer... bitcoins erbij dan dat eruit gaan.
Oké, interessant. Belangrijke kopers op dit moment zijn ook wel El Salvador en MicroStrategy. Hè. Die zijn toen de koersen daalden veel uitgelachen... omdat ze langzamerhand toch behoorlijk in de min zaten te raken. Maar ze trekken zich daar niks van aan en kopen gewoon door. Bert, is dat verstandig of steken ze hun hoofd alleen maar verder in de strop?
Nou, zij zijn consistent. Hè. Dus zij blijven bij hoe ze bij hun investeringsthesis. En dat geldt eigenlijk voor het beeld wat ik krijg in de markt, is dat er een hele grote groep is. Nou ja, ik vond het Glasnost wel mooi. Zij zei: de toeristen zijn weg en de believers zijn overgebleven. Het is een hele grote groep van mensen die zegt: dit is hier geloof ik in en ik blijf kopen. Wie zijn dan de verkopers? Nou, dat zijn dus de partijen die nu gedwongen verkopen vanwege het risico wat ze te veel genomen hebben. Ja. En dat verklaart, denk ik, dat die koers best wel stabiel is. En er zal echt een externe katalysator nodig zijn. En dat kan iets zijn van in de macro-economische ontwikkelingen of een nieuwe crisis in de wereld. Dat is echt nodig om die koers nu echt nog weer een hele tik naar beneden te geven. En anders is deze range gewoon wel de range waarin de bodemvorming zich afspeelt.
Oké, dankjewel. Bert Slachter, meer details kun je zoals altijd vinden in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan we het eens een keertje hebben over iets anders dan Bitcoin, namelijk over Ripple. XRP, Jed McCallop, hij is medeoprichter van het bedrijf Ripple. En dat is het bedrijf van de XRP-token. In de wandeling soms ook wel Ripple genoemd. Hij is bijna klaar met het verkopen van al zijn XRP's. Die hij kreeg bij de oprichting van Ripple. Hij kreeg 7 miljard van die tokens cadeau. Volgens de huidige koers was dat een waarde van meer dan $2 miljard. En over het verkopen daarvan heeft hij 8 jaar gedaan. Vanaf 2014 toen hij daar vertrok. Robert Reiner, hoe kan iemand $2 miljard cadeau krijgen bij de oprichting van een bedrijf?
Nou, het is in principe net als alle andere altcoins, dat degene die het starten, die kunnen ook de regels bepalen voor de verdeling.
Ja.
Dus als zij, en het is op zich nog wel mooi ook, want ze zijn ook in een soort onmin geraakt, en dat zullen we straks waarschijnlijk nog even over. Mm-hmm. Dus het is nog een soort van alternatieve Ripple, dus dan Stellar. Daar zit hij ook nog in, daar heeft hij ook een aandeel van.
Stellar heeft hij ook opgericht.
Ja. Ja. En
Mount Gox.
Ja, en dat geld had hij ook nog.
Ja, daar heeft hij zijn geld geen coins bij cadeau gedaan, geloof ik.
En toen heeft hij het verkocht aan.
Ja, maar elke keer dat hij een coin creëert, zegt hij: deze stapel coins die maak ik speciaal voor mezelf.
Ja, maar dat is niet ongebruikelijk. En op zich, als het transparant is, je ziet vaak. Ik zeg niet dat ik er voorstander van ben, maar je ziet vaak in als er een whitepaper is, zie je staan: zoveel procent voor het team, zoveel procent voor de foundation, zoveel procent voor de markt.
Investeerders, ja. Ja,
ja dus eigenlijk, ja, het is natuurlijk niet hoe een blockchain bedacht is. Als decentrale munt, maar als je dan...
Het kan wel. En het wordt veel gedaan.
Ja, het is het commentaar op altcoins in feite, dat het daardoor dus ook niet voldoende decentraal is.
Ja. En dat die coins zoveel... Want toen dit allemaal werd bedacht, was die coin misschien nog niet zoveel waard. Dat ze zoveel waard zijn geworden, is dat zijn verdiensten. Want dan kun je zeggen, het is net zoiets als een aandelenpakket dat je cadeau krijgt.
Ja, ik denk het wel.
Van het bedrijf.
Als dit, ik bedoel, ik had er toen ook commentaar op, niet op hem, maar op de foundation. Dat 100 miljard tokens, wel belachelijk. En dat 40% zat in een foundation. Dus dat decentrale karakter is gewoon heel erg anders. Dat loodrecht op hoe Bitcoin dat doet. Uh-huh. Maar het is wel transparant. Het is niet oneerlijk. Die munt was 0 euro waard in het begin. Dus hij gaf zichzelf, wat staat hier, 7% van 0.
Ja.
En uiteindelijk is dat dan... $2 miljard waard geworden schijnt. Ja. Nou ja, dat heeft hij slim gedaan, zou je kunnen zeggen.
Krijn, wat zegt het volgens jou dat hij alles verkoopt? Hij heeft er geen vertrouwen in?
Ja, hij is al vanaf het begin af aan bezig met verkopen. En hij mocht dus maar het begin maar $10.000 per maand verkopen. En dat werd steeds groter. En je kunt het allemaal ook volgen op.
Het is allemaal vastgelegd. Website, hij heeft er ook maximaal gebruik van gemaakt. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet.
Nee, maar het is sowieso... Ja, hij heeft dus ooit Mt. Gox opgericht. Tenminste, niet opgericht, maar gekocht toen het nog Magic the Gathering was. En daar heeft hij dus een Bitcoin-beurs van gemaakt. Nou, hij heeft dus heel veel dingen gedaan eigenlijk in die hele crypto-wereld. Maar hij heeft dus ook eDonkey opgericht ooit. Weet je, het is...
Zo.
Style sharing is dat.
Hij gaat er een tijdje mee. Ja, klopt. Ja,
een soort van, een concurrent van Kazaa.
Ja.
Maar dat was even geleden. Lang geleden.
Ja.
Dus ja, er zit. En verder daarna is dus met Stellar verder gegaan. En dat gebruikte dus eerst het protocol wat ook Ripple gebruikte. Maar dat hebben ze op een gegeven moment veranderd naar het Stellar Open Source Protocol. En hij is nog steeds bezig met van alles. Ja. Met Lightyear.io, wat ik als laatste zie. Maar na 2018 zie ik niet heel veel meer wat
hij gedaan. Maar goed, wel iemand die belangrijke dingen gedaan heeft.
Nou, ik, om die vraag te beantwoorden, volgens mij is het echt zo dat er een conflict is geweest met die Chris Carson, of hoe die precies... Chris
Larsen was, geloof ik, ja.
Dat hij daarom Stellar is gestart. En dat hij dus ook van zijn Ripple af wilde.
Ja,
omdat hij zich wilde distancieren. Dus hij heeft maximaal gebruik van de regeling omdat hij gewoon Ripple de rug heeft toegekeerd.
Ja, oké, dat is op zich voorstelbaar.
En dat is nog lucratief geweest voor hem dan ook. En dan kan hij dat mooi steken in de ontwikkeling van zijn volgende start-ups.
Ja, en hij verkocht natuurlijk op een gegeven moment... hij heeft Ripple op $1.83 gestaan of zo. Nou goed, toen heeft hij ook heel veel verkocht. Dus van zijn... hoeveel had hij er? Hoeveel miljard? 9 miljard?
7 miljard tokens.
Ja, goed. Hij zei niet...
Maar, maar wat kun je... hij heeft ze dus verkocht. Wat kun je eigenlijk met die Ripple tokens? Je kunt er niet mee betalen. Wat is de functie? Ervan.
Nou, ja, wel jij, Krijn.
Nee, dat, de functie was volgens mij bedoeld als systeem om banken settlements te laten plaatsvinden. Maar ze hebben wel, ze zijn toch ook een, ja, ze hebben wel een soort van Swift concurrent. Maar uiteindelijk wordt die hele token er niet in gebruikt. Heb ik
er zijn best wel veel mensen geweest die gezegd hebben... ja, je moet Ripple voeren, want dat ligt het dichtst bij het bestaande systeem. Nou, dat vind ik op zich geen reden. Maar het is wel een van de top 10 munten, heel lang. Maar in feite hebben ze gewoon een token met een verhaal... waarbij de prijs volgens mij vooral is gestegen... omdat de waarschijnlijkheid dat de bankensector het zou omarmen heel groot was. En dat is in zekere zin ook gebeurd. Ja. Hè? Ze hebben steeds deals met... nou, ik weet, ik kan geen naam noemen, maar wel echt grote multinational banken. Ja. Maar ze hebben ook een netwerk wat niet decentraal is... waar je toestemming moet krijgen om mee te mogen doen. Hè? Dus wat dat betreft echt zoals het bestaande financiële systeem. En wat Krijn zegt, ze hebben een token... wat niet nodig is om het netwerk te gebruiken.
Ja.
Dus er zit financieel gezien is het geen hele goede casus.
Het is een wonderlijk verschijnsel.
Behalve dat iedereen toch blijkbaar er steeds maar weer geloof in houdt... en dat die munt toch op de 30 eurocent of zo staat vandaag.
Op dit moment, ja, klopt. Ja, dus hij drijft lekker mee met alle crypto. We gaan dit afronden. Ja. We gaan even vooruitkijken naar de podcast die we zo direct gaan opnemen. Krijn, daarin gaan we jou doorzagen over je laatste boek, de crypto-encyclopedie. Ja. Waarom moest er een crypto-encyclopedie komen, op papier ook nog?
Ja, dat heb ik. Dat is natuurlijk iets wat ik me ook afvroeg toen ik hiervoor gevraagd werd. Mensen willen toch graag vaak iets van papier hebben. En zeg maar, zo'n boek, zeg maar, je kunt het naast je leggen. Het kan gewoon soms heel praktisch zijn. Ik pak ook vaak zeg maar, een woordenboek als ik met teksten bezig ben, omdat ik het soms lekkerder vind dan dat ik online ga lopen zoeken. En uiteindelijk, kijk, dit is ook online, wordt het ook aangeboden. Dus het is een soort van combinatie van een fysiek boek en een online informatiesysteem. Online informatiebron. Ja. Dus de uitgever is in 2014 opnieuw begonnen met encyclopedie uitgeven, volgens mij.
En zie. Ja. Gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Tot zover de CryptoCast op BNR. Vond je dit leuk? Luister dan ook eens naar de AIX-factor op BNR. Programma over investeren en beleggen. Dank aan Krijn Soetman, mijn gast, mijn co-host Robert Reiner Nederhoed van BitMyMoney. Wie meegaat, tot straks. Wie het hierbij laat, ook bedankt. Graag tot de volgende week met de CryptoCast op BNR.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.